Gemeente, daar is de volgende afkondiging voor u. Wat de diensten van zondag 18 april Deo Volente betreft, in de morgendienst om 10 uur hoopt voor u voor te gaan dominee M. Gouderiaan uit Ede en 's avonds om 6:30 dominee J. Blom uit de Ridderkerk. Wat de collecte betreft in deze dienst, de eerste is voor de kerkomroep, de tweede collecte voor de evangelisatie. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Vanmiddag om 14:00 zal er weer zondagsschool gehouden worden. Er ligt een rooster achter in de kerk voor hen die het moeilijk vinden om het per mail te lezen. Mevrouw Oosterbrugge is afgelopen dinsdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Het mag naar omstandigheden goed gaan. Reden dus tot dankbaarheid. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Zingen we nu uit de 92e psalm, het 7e vers, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En het 8e vers, zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen, om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. En wat er meer volgt in de versen 7 en 8 van de 92e psalm. Thank you. naar Gods wet willen we zingen uit Psalm 105, het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig in zijn wegen gaan. Het 24ste vers van de 105e psalm. Stellen we ons nu onder Gods heilige wet. God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen en sprak: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Bidden we nu om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, almachtige, trouwe en genadige God in de hemel. Tot u komen we vanmorgen. deze zondag. Het is weer de rustdag. En u deed ons vanmorgen weer gezond ontwaken. En u stelde ons in staat om deze dienst mee te maken. Thuis. Verbonden met de gemeente hier of hier in de kerk. Heere, we danken u daarvoor. Zoveel gunst in eeuwigheid. Wat is dat ontzaggelijk rijk en veel met maar een paar woorden die we zojuist hebben gezongen. Zoveel gunst in eeuwigheid. We hebben immers de Goede Vrijdag mogen meemaken. De grote betaaldag van de kerk. De verzoendag. Waarop u het offer bracht, Heere Jezus Christus. Waarop u zeggen kon, het is volbracht. U bent de dood ingegaan. U hebt uw leven gegeven voor uw schapen. Opdat ze niet verloren zullen gaan. Maar u bent ook opgestaan. En we mochten het Pasen, het paasfeest nog weer meemaken. Trouwe Heere, wat een gunst. Wat een goedheid. Waar zoveel onbekend zijn met de hoogtijdagen die u in de kerk doet beleven. Heere, met de heilsfeiten. We bidden u, Heere. Maak er ons maar al meer bekend mee. Met de grote heil dat u, Heere Jezus, hebt verworven. Tegelijk, Heere, als we denken aan het vele wat u hebt gedaan. Wat zijn onze zonden toch erg. Dat er zo'n offer voor nodig was. Dat het nodig was en niet anders kon. Dat u kwam op deze aarde. Om te betalen voor onze schuld. En om de toren Gods weg te dragen over onze zonden. Heere trouwe God. Geef daarom. Dat we zo na Pasen al meer vijand zullen zijn. Van de zonde. Van de ongerechtigheid. En van het verderf dat in ons woont. Zend ons daartoe uw Heilige Geest, Heere. Opdat we de dingen van uw woord dieper en dieper leren verstaan. De dingen die u zegt over u, Vader, Zoon en Heilige Geest. De dingen die u zegt over ons, verloren mensen in onszelf. Genadige Heere. En doe ons dan buigend naderen. Met de verootmoediging in het hart. Waarin we het willen nazeggen. Wat uw woord voorzegt. Ik ben het niet waard. Dat ge onder mijn dak zou inkomen. Trouwe Heere, maar wilt u dan toch wonderen doen. Wonderen van genade. Niet omdat we het verdiend hebben. We hebben het niet verdiend. Maar omdat Christus het verdiend heeft. O genadige God. Zie ons dan vanmorgen aan en steeds weer overnieuw in uw Zoon. Genadige God, als we zo geschaard zijn rondom uw woord vanmorgen, geef u dan opening van zaken en dat we het mogen begrijpen. Dat we het mogen verstaan met het hart, Heere. En dat het geloven door gevoed mag worden. En dat zondaren worden uitgedreven tot u de levensvorst. Trouwe Heere, wilt u uw werk nog doen met deze dienst en met de woordverkondiging? En wilt u dat doen in de huizen waar deze dienst zichtbaar en hoorbaar mee te maken is? En maak het daar ook goed, Heere. Ook waar gezinnen mee luisteren. En wilt u de jongens en de meisjes ook gedenken? In hun jonge jaren, trouwe Heren, en wilt u beslag leggen op hun leven. En wilt u het ook doen hier in de kerk. Doe ons uw nabijheid ervaren. Spreek ons aan en raak ons aan met de staf van uw woord. En kom, o Heilige Geest, met uw kracht. U werkt toch door het woord. Heren, wilt u met dat woord ons leven al meer doordringen, zodat het vruchtbaar mag worden. Trouwe Heere in de hemel, maak het zo goed met uzelf en hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Op deze zondag na Pasen komt het woord van God naar ons toe vanuit nummerie 17. Nummerie 17 en dat hoofdstuk hopen we in zijn geheel met u te lezen. U werd genoemd nummerie 17, daar beginnen we bij vers 1. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf van al hun oversten naar het huis hun vaderen. 12 staven, eens iegelijks naam zult gij schrijven op zijn staf. Doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi. Want 1 staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunne vaderen. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst. Voor de getuigenis waarheen ik met uw lieden samenkomen zal. En het zal geschieden dat de staf van de man, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen uw lieden murmureerden. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, en al hun oversten gaven aan hem hun staf. Voor elke overste een staf. Naar het huis hun vaderen, 12 staven. Aarons staf was ook onder hun staven. En Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht des Heren in de tent der getuigenis. Het geschiedde nu des andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heren tot al de kinderen Israëls. En zij zagen het en namen elk zijn staf. Toen zei de Heere tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring tot een teken voor de wederspannige kinderen, alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. En Mozes deed het, gelijk als de Heere hem geboden had, alzo deed hij. Toen spraken de kinderen Israëls tot Mozes, zeggende, zie, wij geven de geest, wij vergaan, wij allen vergaan. Al wie enigszins nadert tot het tabernakel des Heren zal sterven, zullen wij dan de geestgevende verdaan worden? Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in dit gedeelte, namelijk in de verzen 8 en 9. 8 en 9 van nummerie 17. Het geschiedde nu dus andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet Aarons huis, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort, bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit voor het aangezicht des Heren tot al de kinderen Israëls. En zij zagen het en namen elk zijn staf. Tot zover nummerie 17, de verzen 8 en 9, de tekst voor de preek. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit Psalm 106. Psalm 106, daarvan het 9e en het 24e vers, vers 9. Zij dorsten Mozes het hoog bewind en Aaron priester am des Heren benijden, door hun waan verblind. En vers 24, nochtans was God met hen begaan. De versen 9 en 24 van Psalm 106. Het geschiedde nu des andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging. En ziet, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heren tot al de kinderen Israëls. En zij zagen het en namen elk zijn staf. Gemeente, er is ontzaggelijk veel gebeurd in het legerkamp van Israël in de woestijn. Het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 16 in Numeri, vertelt ons de opstand van Korach, Datan en Abiram. En hoe God die opstand neersloeg en de opstandelingen straften in een verschrikkelijk oordeel. Levend werden de opstandelingen ter helle gevoerd. De aarde opende zich daarvoor. En daarin liet de Heere duidelijk merken hoezeer hij torende op de zonde van deze opstandelingen. Hun opstand was in wezen opstand tegen de wil en de beschikking van de Heere. Ze waren in opstand gekomen tegen Mozes en Aaron, omdat Mozes en Aaron zich het leiderschap zomaar zouden hebben aangematigd, zonder er rekening mee te houden dat de Heere deze Mozes en deze Aaron had aangesteld. Tegen deze beschikking van de Heere kwamen Korach, Datan en Abiram dus in opstand. En de Heere laat hier in Numeri 16 weten dat hij zulk een opstand niet verdraagt. En de Heere laat duidelijk weten dat het zijn wil is geweest dat Mozes het volk zou leiden en dat Aaron hoge priester in Israël zou zijn. Dat is de eerste keer dat de Heere dat in deze geschiedenis zo duidelijk toont. Maar er komt nog een tweede keer ook. Onbegrijpelijk, maar de dag nadat dat verschrikkelijke oordeel het volk heeft getroffen, waarin de Heere zo duidelijk heeft gesproken, komt het volk nu in zijn geheel in opstand tegen Mozes en Aaron. En het volk verwijt Mozes en Aaron dat Korach, Datan en Abiram en vele anderen zijn gestorven. Dat is hun schuld. Ze zeggen, gij hebt des Heeren volk gedood. Terwijl ze zo pas nog hebben gezien hoe duidelijk de Heere ingreep met zijn oordeel. Liet Mozes vuur van de hemel regenen? Deed Aaron die scheur in de aardkost trekken? Nee, gemeente. Het is immers klaar en duidelijk bewezen dat God daarin aan het werk is geweest, als een vertorende rechter. En opnieuw laat de Heere zijn ongenoegen blijken. Hij zendt een plaag onder het volk. En velen sterven door een vreselijke ziekte. We weten niet precies welke ziekte, maar velen sterven eraan. Aaron, de hoge priester, neemt dan een wierookvat en legt er reukwerk in en hij gaat midden in het volk staan, tussen de levenden en tussen de doden. Zo snel kan een offerdier niet geslacht worden en er op die manier verzoening gebracht worden. Daar is op dit kritieke moment geen tijd voor. En dan laat de Heere zich door dat offer van Aaron verbidden. En daarmee laat de Heere weten dat hij Aaron heeft aangesteld en zijn priesterdienst aanvaardt. Want lezen we, de plaag hield op. De ziekte verspreidde zich niet verder. Dat is de tweede keer. Maar dan komt er ook nog een derde keer, gemeente. Voor de derde keer laat de Heere weten, Aaron, de hoge priester, is mijn hoge priester, is uw hoge priester. De hoge priester wordt aangewezen. Heel duidelijk in dit gedeelte. En die derde keer, daar lezen we dus van in Numeri 17, ons teksthoofdstuk. Daar lezen we dat Mozes de opdracht krijgt om van alle stamoversten in Israël een staf te vragen. Een merkwaardige vraag. Een staf, een doodstuk hout, misschien al jaren geleden van een boom afgezaagd. En nu geeft dat hout dan wat steun bij het lopen. En op elke staf moet Mozes de naam van de stam schrijven, waar die staf bij hoort. Alleen op de staf van de overste uit de stam van Levi, moet Aarons naam geschreven worden. U weet, Aaron kwam uit de stam van Levi. En zo gebeurt. En dan beveelt de Heere al die staven voor de ark, dus voor Gods aangezicht, neer te leggen in de tabernakel. En de Heere heeft beloofd dat hij nu zelf duidelijk zal aanwijzen, door middel van die staven, wie de door hem aangestelde priester is. Het moesten staven zijn, gemeente, voor elke stam één. Dat wijst erop dat alle stammen hebben deelgenomen aan de opstand, heel Israël dus. En dan de volgende morgen. Dan gaat Mozes naar de tabernakel en haalt die 12 stammen, die 12 staven tevoorschijn. En dan blijkt er met één van de staven iets zeer merkwaardigs aan de hand te zijn. Eén van die dode staven is gaan leven. En dat die staf leeft, blijkt op 3 manieren. Hij draagt bloesem. Hij draagt bloeiende bloemen. En hij draagt vruchten. En dat zijn in dit geval amandelen. Gemeente, dit is dus wel meer dan bijzonder. Het is duidelijk, dit is een wonder van God. Waar is dat in de hele natuur te zien? Want we zien de vruchtbomen in het voorjaar gaan bloeien. Maar we zien niet aan die bomen dat ze en bloesem en knoppen en vruchten dragen. Allemaal tegelijk. En dat dat nu bij één van die 12 staven wel zo is, laat zien dat het een wonder van de Heere is. Gemeente, zo tussen haakjes. Kleine toepassing. We mogen toch even een wonderlijk God dienen. We mogen toch even een wonderlijk God dienen, jongens en meisjes. Want mocht nou iemand in Israël denken dat Mozes wat met die staven heeft gedaan, dat er bijvoorbeeld een dode staaf is omgeruild voor een levende tak van een boom, dan kan een ieder in Israël nog weten dat het toch onmogelijk is dat aan zo'n afgekapte amandeltak tegelijk knoppen, bloesem en vruchten zitten. Met andere woorden, het is duidelijk, dit is Gods werk. Dat is zo duidelijk. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heere hand alleen geschied. En wanneer zingen we dat ook? Met Pasen, gemeente. Als de dode Heer Jezus, als de levende uit het graf treedt. Daarover straks nog meer. Maar gemeente, die andere 11 staven, die zijn allemaal nog steeds dood. Mozes neemt al die staven mee naar buiten waar het volk wacht. Daar zullen al die stamoudsten ook wel bij geweest zijn. En dan laat Mozes hen zien wat er in het heiligdom gebeurd is. Vervolgens, en daar moeten we goed op letten, roept hij de stamoudsten en geeft hen hun eigen staf terug. Dat staat er met duidelijke woorden. Vergissen hoeft niet, want de naam van de stam staat op de staf. Zo krijgt een ieder zijn eigen staf weer terug. En dat is voor allemaal een dode staf. En zo gaan die 11 stammen, alle later met een dode staf, naar hun tent terug. Want er is er maar één die leeft. En dat is de staf waar Aarons naam op staat. Dat kan een ieder ook zien. de staf van de door de Heere aangestelde hoge priester. In opdracht van de Heere neemt Mozes Aarons bloeiende staf weer op en brengt hem in het heiligdom terug. En legt hem daarvoor de ark voor Gods aangezicht neer. Als een teken van aanbidding voor Gods bijzondere en grote daden. Israël kan het nu goed weten dat Aaron hoge priester is. Niet om bijzondere kwaliteiten of eigenschappen van Aaron, maar alleen omdat God hem heeft aangesteld. Niet dat Aaron zichzelf geschikt geacht heeft, of dat Aaron eigenschappen had die andere mensen in Israël niet hadden, daar heeft het allemaal niets mee te maken. Ook de staf van Aaron ging als een dode staf het heiligdom in. Dus daar was in wezen geen verschil wat dat betreft. Het heeft alleen te maken met goddelijke beschikking en goddelijke besturing van de Heere, dat Aaron de hoge priester is. Dat beslist de Heere alleen. Nee, Aaron was niet beter dan de anderen. Die staf van Aaron was aanvankelijk ook dood. Net zo goed als die andere 11 staven dood waren. Want ze zijn allemaal van de wortel afgesneden. En waar komt het verschil dan vandaan? Gemeente, het verschil komt daar vandaan dat God een wonder doet. En dat het God behaagt op deze wijze Israël een hoge priester te geven. Maar één staf bloeide en die 11 anderen bleven dood, allemaal. Ongeschikt, afgekeurd. En ze hebben gedacht, Korach voorop en tenslotte Israël erachteraan, dat er nog veel meer geschikt waren om priester te zijn en om Israël te leiden. En de Heere zegt, er is er niet één geschikt. Er deugt er niet één. Want er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Want, en dat is het, er is er niet één die het leven heeft in zichzelf. Kijk maar naar die 12 staven die dood het heiligdom ingingen. Dat is dus Gods typering van het bestaan van een mens. God legt hem een dode staf in de hand. En dat geldt ook ons. Uit welke stam iemand kwam, Ruben, Benjamin, of zelfs uit Juda's stam, zonder uitzondering geldt, er is niemand die goed doet. Er is niemand die rechtvaardig is, ook niet tot één toe. En nu zijn er genoeg, ook vandaag, die zichzelf wel meer achten dan een ander. Het is zelfs bij de discipelen in het Nieuwe Testament te zien. Ze twisten ook over de vraag wie de meeste toch was. Kennelijk zit dat in het mensenhart, gemeente. Wat Korach, Datan en Abiram deden, is niet vreemd. Het is niet alleen bij mensen van de wereld te vinden. Het komt ook voor bij wedergeboren discipelen, dat we ons meer en beter achten dan anderen. Welke naam we ook dragen. De een mag wat meer blinken in ijver in de dienst van de Heere. En de ander legt meer de nadruk op rechtzinnigheid. En een ander zoekt het in een nauwgezet leven. En weer een ander wil zo graag zielen winnen voor de Heere. Maar je krijgt allemaal een dode staf in de hand. Dat is teleurstellend, zeker. Maar er is geen andere weg dan de dode staf te aanvaarden, gemeente. De tekst zegt, en ze zagen het, en ze namen elk zijn staf. Ik denk zomaar dat ze dat zwijgend gedaan hebben. En ik zie ze met een gebogen hoofd teruggaan naar hun tent. Omdat ze het in hun hart voelden dat de Heere door zo te doen een oordeel over hen uitsprak. Omdat de Heere van hen allen zei, u bent allemaal ongeschikt wat u zelf betreft en wat u van uzelf ook denkt. U krijgt een dode staf in de hand waarmee de Heere zegt, ik keur u af en ik leg u onder mijn oordeel. Dan kunnen we zeggen, maar dat konden die dode stokken toch niet helpen. Ja, maar ze hadden allemaal een keer geleefd. Namelijk toen ze nog verbonden waren aan de boom waaraan ze groeiden. Merkt u de vergelijking al op? En hebt u uw staf al eens teruggekregen? Hebt u door het woord en door de prediking uw eigen staf met uw naam erop al eens gezien? En hebt u hem aanvaard toen uw staf u werd aangereikt door Gods woord? En toen meegenomen met een gebogen hoofd en met in u de aanklacht afgekeurd? Had u dat gedacht? Dat God zo over u denkt. Want ja, zo min en zo slecht zijn we toch ook weer niet. En we doen er toch godsdienstig ook best wel wat aan. Al zijn we de beste niet, we zijn toch ook de slechtste niet. We gaan toch niet mee met de stroom en de geest van de tijd. En we willen ons graag wachten voor de verwatering van het evangelie. Allemaal misschien best waar, gemeente. En toch legt God ons een dode staf in de hand. Want in de mens die leeft zoals die geboren is, ziet de Heere geen leven. Vroeger wel, in het paradijs. Toen bloeide het menselijk leven nog tot eer van God. Toen waren er bloesems en vruchten in het aan God toegewijde leven van de eerste mensen. Toen werd God in een mensenleven verheerlijkt. Toen was het mensenleven te vergelijken met een bloeiende staf. Maar dat is niet meer zo. We zijn zondaars geworden. En door de zonde zijn we van de bron en van de wortel van ons leven losgeraakt. En toen volgde de geestelijke dood, waardoor er onvruchtbaarheid is. En daarom zegt de Heere, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En waarmee kunnen we ons nu aannemelijk maken bij de Heere? Met niets, gemeente. En met niets kunnen we onszelf veranderen. We krijgen van de Heere een dode staf in de hand. Hebben we die staf aanvaard met beschaamdheid en verdriet in het hart, omdat die staf zegt hoe erg het is, hoe vruchteloos het met uw leven is. Gemeente, we kunnen dat ook zo akelig algemeen maken. Dat we zeggen, mijn staf is dood. Nou ja, anderen ook. Het geldt mij. Maar ook die anderen en mijn hele stam. Alle mensen zijn zondaren. Nou ja, ik dus ook. Dat algemene, dat is zo vrijblijvend. Zo oppervlakkig. Beter gezegd, zo dood. Een beetje je vasthouden en optrekken aan de ellende van een ander. Maar in nummer 17 kregen ze de eigen staf terug. Met hun eigen naam erop. En zo werd dat een persoonlijke zaak. En zo maakt de Heer het ook bij een zondaar. Heel persoonlijk. Nog steeds. Als hij die zondaar door zijn geest zelfkennis geeft. En dan kan je achter een ander of achter de velen niet meer wegschuilen. Je kan het alleen voor de Heer beleven en beleiden. Eigen schuld. eigen zonde en eigen oordeel. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid als de Heere laat zien hoeveel dood er in ons heerst. Dan brengt hij een zondaar aan het eind van zichzelf. En gemeente, reken maar dat diep ingerijmd. Maar de Heere acht dat nodig. Want dat is toch de kern van het evangelie. Dat de zondaar op het diepst vernederd wordt. Om zo plaats te maken voor die ene ambtsdrager. Wiens staf bloeit. Want als er zaligheid wordt geschonken. Dan is dat alleen om de verdiensten van die ene ambtsdrager. Die door God aangesteld is. En te midden van dit oordeel van de dode staven. Is er het evangelie. Eén staf bloeit. En dat is Aarons staf. Aaron was niet beter. Hij had ook een dode staf ingeleverd. Maar door goddelijke genade. En door goddelijke goedheid. En door Gods welbehagen is die ene staf gaan bloeien. En dan is Aaron hier een schaduw van de Heere Jezus. Iemand die goed nadenkt zegt. Maar nu klopt het niet meer. De staf van Christus was toch niet dood? Toch wel, gemeente, denk maar aan de tekst. Hij was een wortel uit een dorre aarde. Zonder gedaante en heerlijkheid. En hij kwam hier op aarde in de gelijkheid van het zondige vlees. En ook nog dit. Christus' staf was toch dood. Toen hij zelf in de dood is geweest. En in het graf. En wat verwachten zijn discipelen op de avond van de Goede Vrijdag nog? Niets. Niets meer. Hij werd weggelegd als een dode staf voor Gods aangezicht, achter de steen van het graf. En toen ging de Heere het wonder doen. En de profetie van Numeri 17 werd in Christus vervuld. God ging in het dode bestaan van Christus leven wekken. En zo is hij geworden de eersteling van degene die ontslapen zijn. En dan lezen we in nummer 17 dat het een tak van een amandelboom is, die in het Hebreeuws de waakboom genoemd wordt, omdat het de eerste boom is die in het voorjaar wakker wordt en gaat bloeien. Zo is Christus als de amandelboom levend geworden als de eersteling van degene die ontslapen zijn. En in zijn leven gaan de vruchten voor de dag komen. Ja, in de opgestane Christus wordt zichtbaar wat in de bloeiende staf van Aaron te zien was. Namelijk die drie verschijnselen zijn er in de levende Christus. De beloftevolle knoppen van het nieuwe leven. En de bloemen van het nieuwe leven. En de vruchten van het nieuwe leven. Door het wonder van Gods almacht. En dat wordt zichtbaar. In de meerdere Aaron, die de door God gegeven priester is over het huis van Israël. Immers de knoppen zeggen in het voorjaar, de boom is toch niet dood. In de winter kan de boom dood lijken, maar de knoppen in de lente zeggen, hij leeft. Dat Christus leeft, is zichtbaar geworden met Pasen. En in zijn daden. En in de ontmoetingen met de discipelen. Zo vol bemoediging en troost voor hen. En dat hij leeft. Dat is nu met name zichtbaar geworden. In zijn priesterwerk. Tot op dit moment. Want op Goede Vrijdag had hij alles volbracht. En met Pasen is hij opgestaan. Om de vrucht van zijn werk uit te delen. Zijn priesterwerk. Hoe zegende hij hen. Dat is priesterwerk. En hoe sprak hij hen van genade en vrede. En hij zond de Heilige Geest. En zijn priesterlijke voorbeden in de hemel voor zijn heel zijn volk. Ook zijn strijdende kerk hier op aarde. En zo blijkt gemeente in hem het leven. Maar ook nog dit. Want reken maar dat die staf van Aaron, toen die tot leven was gekomen, met de knoppen, met de bloesem en met de vrucht, reken erop dat dat iets moois is geweest. Ja, zoiets moois maakt geen mens. En nu naar de Heer Jezus Christus. Wat blijkt in hem ook de schoonheid van het nieuwe leven. Zoals die amandeltak behalve knoppen ook bloemen had. Bloesem heeft al zo'n schoonheid. Bloesem, hier het teken van de pracht van het leven dat uit de dood weerkeert. Wat is hij schoon? Wat is hij de schoonste van alle mensenkinderen? Als hij met het nieuwe leven het graf uittreedt. Niet langer is de Heer Jezus met Pasen in de staat van zijn vernederingen in lijden. Nee, het nieuwe leven dat hij ontvangen heeft, komt in al zijn schoonheid en heerlijkheid openbaar. Jongens en meisjes, er zijn veel mooie dingen die je bewonderen kan. Maar niets is er zo geweldig mooi als wat de Heer Jezus heeft gedaan. Met Goede Vrijdag en met Paas. En hij gaat voort, zegt de Bijbel, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als je er al wat van gezien hebt, dan sta je verbaasd en verwonderd. Maar dan heb je nog niet alles gezien. Hier op aarde. Hoe diep je ook ingeleid werd in het hoge priesterlijke werk van Christus. We kennen nog maar ten dele. De volle schoonheid die zal komen. Als we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. In zijn opstandingsheerlijkheid. Beter gezegd. De priester, de grote hoge priester. Zien in zijn schoonheid. Ja, daar verbleekt de bloeiende staf van Aaron bij. De schoonheid van zijn priesterwerk. Ik denk aan zijn voorbeden. Waarmee je altijd voor het aangezicht van zijn vader treedt. Aarons staf moest naar het aardse heiligdom voor Gods aangezicht blijven. Christus doet dat in het hemelse heiligdom. En hij benadert er zijn vader met zijn voorbeden, pleitend op zijn bloed en offer. Kinderkens, zegt Johannes, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En wat is dat mooi, gemeente. Wat is dat geweldig. En wat is dat rijk. Daar in de hemel neemt Christus het op voor zijn kerk hier op aarde in het strijdperk. Hij gaat hun noden bepleiten bij zijn vader. En hij zorgt voor hulp en kracht uit de hemel. Is hij daarin niet schoon en heerlijk? Maar gemeente, die amandeltak laat nog meer zien. Behalve de knoppen en de bloesem waren er ook vruchten. En in het priesterwerk van Christus is dat geen vruchtbaar werk. Want wat Christus doet, dat draagt toch vrucht. Als hij voorbeden doet, bidt hij voor zijn volk, dan komt daar toch verhoring op. Als hij tegen Petrus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op zal houden, dan houdt Petrus geloof ook niet op. Ondanks alles wat er nog gaat gebeuren. Zie daar de vrucht op Christus werk. En Satan wint het bij Petrus niet. Wel nu, dan zal zijn volk bij hem toch veilig zijn. Al moeten ze door de duisternissen en door de diepte heen. Dan zal, als vrucht op zijn priesterlijk werk, ze voor toch door alle strijd en ellende heen geholpen worden, om straks veilig aan te komen in de eeuwige rust. En dan zal hij ook bewaren voor de boze streken en werken van de Satan, met list of met geweld. En dan zullen ze toch door al de ellende heen toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En dan staat het vast dat die hoge priesterlijke bede uit Johannes 17 verhoring krijgt. Als de Heer Jezus daar bidt: Heilige Vader, bewaar ze in uw naam en heilig ze in uw waarheid. En als hij er ook bidt: Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Hoor, de hoge priester bidt daar. Al Christus priesterlijke gebeden zijn vruchtdragend, zoals de staf van Aaron ook vruchten droeg. En u mogen alle die hem leerden kennen, hem nodig en lief kregen, delen in de vruchten van zijn priesterlijk werk. En voor wie is hij nu priester? En voor wie heeft hij het werk van de priester nu gedaan? Gemeente, toen de Heere toonde bij al die staven dat er één staf bloeide, toen wees hij daarmee de priester aan, die dienst mocht doen voor heel het volk. En nu mocht heel Israël tot die priester gaan en zijn dienst inroepen en zijn voorbeden vragen en zijn onderwijs. Heel Israël, let daar goed op, kreeg die weg gewezen naar Aaron, de door God gegeven priester. Maar helaas, zoveel hebben van de diensten van die priester geen gebruik gemaakt. Ze zagen niets in zijn priesterschap en niets in zijn priesterlijk werk. Ze zagen ook niets van de absolute noodzaak van de dienst der verzoening. En ze kregen aan het eind van hun leven het oordeel dat in feite al in die dode staven over hen uitgesproken was. Maar wie zagen er nu waarde in Aaron? Gemeente, degene die leerde met hun eigen dode staf naar huis te gaan. En die leerde dat ze in zichzelf ellendig zijn. Ze hebben niets in zichzelf om voor God te bestaan. En weten dat ze ook niets kunnen meenemen naar de Heer om zichzelf aannemelijk te maken. Ik heb een offer nodig. En ik heb een priester nodig. Dat weet je dan. En dit mogen we zo overbrengen naar de grote hoge priester. Want voor wie heeft de meerdere Aaron betekenis? Toch voor hen die hun dode staf terugkregen. En die weten wat dat betekent. Goed door God geschapen. Maar zo verdorven. En zoveel dood in mij, dat er van ons uit geen vrucht meer te verwachten is. En dan kan ik mijn eigen verlosser nooit zijn. En mijn schuld kan ik niet betalen. Alleen maar erger maken. Dan komt er behoefte, eigen schuld en zonde, eerlijk en oprecht voor de Heere uit te zeggen en te belijden. En dan is dit zeker, gemeente, en vast en waar, dat zij grote waarde gaan zien in de priester, waarvan de Heere laat weten: Hij leeft om voor zulke mensen te bidden. Hij leeft in al de schoonheid en heerlijkheid van het nieuwe leven. Hij leeft en werkt voor zijn volk. En geeft het en maakt het dat het ook vrucht draagt. Dan is hij de enige zaligmaker. En de enige priester die de Heere aan zijn kerk gegeven heeft. En gemeente, dan moeten we het maar bij hem zoeken. In al onze geestelijke armoe en ellende. En met zoveel dood in ons. Om op hem te gaan vertrouwen. Om zo bij hem te schuilen. Hij is de eersteling. Hij is voorop gegaan. En door zijn kracht wekt hij zondaren op. Uit hun geestelijke dood. En uit hun zondegraf. Tot een nieuw leven. En dan gaat het in vervulling. Ik leef. En gij zult leven. En wat gaat er zo een sprake uit van die bloeiende staf van Aaron. En gemeente, dan komt er ook vrucht. Geen vrucht uit de mens. Geen eigen prestatie en geen eigen verdiensten. Uw vrucht is uit mij gevonden, zegt Christus. Hoort u de roep van het evangelie? Het evangelie zegt dat als God ons afkeurt en ons moet zeggen dat er niets van ons te verwachten is. Verwacht het dan ook niet meer van uzelf. En erken het en buig onder de Heer. En geef het gewonnen om dan ook te zien op de door God gegeven zaligmaker, Jezus Christus, de grote hoge priester. Dat wil de Heer nu. Dat we het hem gewonnen geven. En dat we aan de voeten van de gekruisigde en opgestane zaligmaker terechtkomen. En hem vragen, Heere, help mij. Heere, wees gij mijn borg en zaligmaker. Wees gij mijn priester, mijn hoge priester. Wilt u mijn voorbidder zijn en mijn redder. Gemeente, dat dorre hout, dat dode hout van het middelste kruis op Golgotha. En daar kwam onze Heer Jezus Christus nu aan te hangen. Aan een vloekhout notabene. Om het schuldoffer te brengen. En toen hij riep, het is volbracht. Toen waren daar aan dat hout knoppen, bloemen en vrucht. Want daar is onze hoge priester ons geworden. Tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verzoening. Een volkomen verlossing. Hij is gestorven. Hij heeft het offer gebracht als het lam van God. Maar gemeente, het is Pasen geweest. Hij is ook opgestaan om ons vergeving van zonde te schenken. Maar ook eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Wat een beloftevolle knoppen. Gemeente, wat een bloesem. En wat een vrucht. En wat een hoge priester. Amen. Zingen we nu uit de 35e psalm. Het 13e vers. Laat vrome juichend te alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen verheerlijkt. Zij de hoogste God. Het laatste vers van de 35e psalm. Thank you. gemeente, laat ons nu de Heere bidden en danken. Trouwe Heere in de hemel, wat bent u een rijke en goeddoende God. Als u zo'n sprake geeft van een levende staf die tot bloei is gekomen en tot vrucht in het Oude Testament. Als een wonder van uw almacht en als een heerlijke heenwijzing naar de hoge priester die u aanwijst en die u ons aanprijst. En op wie u ons oog vestigt, als het lam Gods aan het vloekhout wordt gespijkerd. En dat vreselijke hout dan zo'n bijzondere betekenis krijgt, niet in zichzelf, maar vanwege de knoppen en de bloesem en de vruchten die eraan gehangen werden in de vorm van de Heere Jezus Christus. Waarom vandaan ons het evangelie toeklinkt, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere Jezus, wat bent u groot, wat bent u heerlijk, wat bent u te bewonderen als de schoonste van alle mensenkinderen. Omdat u onze liefste wil zijn, blank en rood, in het werk van de verzoening en de gerechtigheid dat u gedaan hebt. En u bent in een graf gelegd. U hebt dat allemaal willen meemaken. Maar u bent opgestaan. En u hebt het graf gemaakt tot de plaats waar u een van uw grootste overwinningen hebt behaald. Het graf werd geopend. En nu bent u opgestaan om de heerlijke gaven die u verworven had uit te delen aan uw kerk. En u wilt nog steeds hoge priester zijn. Hoge priester voor mensen die zo aangewezen zijn op een hoge priester. Omdat er bij ons geen goed te vinden is. Bij u wel. Omdat er bij ons zoveel verderf heerst en de zonde macht. Verlos ons eruit, Heere Jezus Christus. Uw voorbeden was toch sterk genoeg om Petrus er doorheen te halen. En hij mag nu juichen voor uw troon. En hij mocht hier op aarde nog tot rijke zegen zijn. Getuigen de rijke brieven die we nog van hem hebben mogen. Genadige Heere, wilt u voor ons bidden in uw heerlijkheid. En als we u dat vragen, Heere, voor onze jongens en meisjes, voor de jeugd, opgroeiende jeugd, voor het bidden voor de gezinnen, de jonge gezinnen, de oudere gezinnen, de ouden in ons midden. Heere, wilt u dan voor ons bidden? Wilt u voor ons allen bidden? Uw gebed is volmaakt en wordt ook altijd verhoord. En wilt u ons stamelend gebed van nu ook overbidden en tot een heilig wierook maken voor het aangezicht van uw Vader. Heer, en dan bidden wij u. Bid ook voor mevrouw Oosterbrug, die in de afgelopen week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En met wie het naar omstandigheden vrij goed mag gaan. Hartelijk dank daarvoor, Heere. Maak het in alle opzichten goed met deze mevrouw. En lichamelijk. En ook geestelijk. En zo dragen we ook de langdurig zieken op, waarvan er ook verpleegd worden in een verpleeghuis. En we denken daarbij ook onder andere aan de heer Pronk, de heer Verboom en mevrouw van Velzen-Zoeren. Heere, zoek ze op als Heere van de Sabbat en wilt u alles voor hen meenemen wat ze nodig hebben. Bid ook voor onze weduwen en weduwnaren. Gedenk ze, Heere, in uw ontferming en met uw rijke vertroostingen. en geef ze zicht via de bloeiende staf van Aaron op die heerlijke hoge priester, Jezus Christus, aan uw rechterhand. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Heere, wilt u er uw naam mee verheerlijken, uw koninkrijk doen komen, maar dat in alles ook uw wil mag geschieden. We dragen de vervolgde kerk op. Heere, u kent ze, verspreid als ze zijn over het rond van de aarde. U kent hun moeite, hun zorgen. Heere, wees ze nabij, met rijke zegeningen. En geef dat deze dag, deze zondag, deze opstandingsdag, ook voor hen vandaag weer veel mag betekenen. Wilt u ze bemoedigen, wilt u ze sterken, wilt u ze staande houden. Heren, we bidden in de verwarrende omstandigheden van de formatie van het kabinet, wilt u ons weer regeerders geven, Heren. Mannen die het goede zoeken, mannen en vrouwen die het beste voor ons volk op het oog hebben. Heren, en dat beste is toch bij u te vinden. Maar geef ze ook raad en wijsheid in alle dingen die op hun weg komen en waarover beslissingen genomen moeten worden. Trouwe Heren, verblijd ons met uw heerlijke daden. U bent zo'n wonderdoend, zo'n wonderlijk en verrassend God. De bloeiende staf van Aaron is er het getuigenis van. Heren, hoor ons gebed om Jezus wil uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 118, het tweede vers. Laat Aarons huis Gods goedheid loven en zeggen, roemt Gods majesteit. Psalm 118, tweede vers. Gemeente, gaat nu heen in vrede. Heft uw harten tot God en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen. God zegen.